is natuurlijk ook een onderhandelingsstrategie om dat allemaal weer tegen mij te vertellen.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Hoop is natuurlijk dat ik het aan de luisteraars van Afhameren vertel.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedé.
Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Allereerst een mededeling voor onze luisteraars. We zijn een dag eerder met de opname. Dat komt omdat ik een persoonlijke afspraak heb op vrijdagochtend. Waardoor het zou kunnen dat er natuurlijk actuele gebeurtenissen zijn. Bijvoorbeeld in het coronadebat of in de ministerraad. Nou ja, die hebben we natuurlijk eigenlijk sowieso niet. Want die is na de opname van de podcast.
Of rond Jan-Anthony Bruin, de Eerste Kamervoorzitter.
Ja, want we gaan het zo meteen nog hebben over het landbouwakkoord. En de zware delegatie vanuit het kabinet die daaraan te pas kwam. We gaan het ook nog even hebben over Omtzigt. En wat hebben Jorisma en Ollongren als verkennis nou precies gezegd en hoe gaat dat verder? Maar laten we inderdaad eerst beginnen met de Eerste Kamervoorzitter Jan-Anthony Bruin. Ja, nou, we hadden Wiersma. En nu blijkt de voorzitter van de Eerste Kamer ook in opspraak te zijn in elk geval.
Hij blijkt in opspraak.
Ja, ik zie jouw blik al. Dat kunnen de kijkers niet weten.
Maar luisteraars kunnen het niet weten.
Luisteraars, Wouter, neem het over van me.
Ja, je bent zoveel op televisie, maar ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik corrigeer je wel. Nee hoor, ik begrijp wat je bedoelt te zeggen. Het gaat snel. Het gaat hard. Er komen klachten binnen. Net als het gaat om je herverkiezing komen die ineens naar voren. En is het de tweede item op het NOS-journaal. En dan heb je al het idee van nou, dan die gaan toch ook niet over één nacht ijs. Hoewel, hè, we hebben natuurlijk rond Gijs van Dijk gezien dat ze rond dit dossier ook wel eens scheve schaatsen rijden. Mm-hmm. En daar eigenlijk ook nooit meer serieus op terug zijn gekomen. Dus ik vond het wel een risk. Ook omdat uiteindelijk we eigenlijk nog steeds niet precies weten wat er nou precies gebeurd is. Om hoeveel mensen het gaat. Wie bepaalt nou precies wanneer mensen over de schreef gaan? Hè? Dat is natuurlijk ook iets wat als buitenstaander, we hebben het er al vaker over gehad in de politiek. Hoe kunnen we vaststellen dat er grenzen zijn overschreden als het niet gaat om duidelijke strafbare feiten, zoals een aanranding of racisme of zo, waar je aangifte over kan doen. Maar het gaat dan om de omgangsvormen. Dat is iets waar de hele samenleving, maar zeker ook Den Haag, nog mee worstelt. Van ja, wat kan je daar allemaal precies mee doen? En hoe waak je er ook voor dat mensen die nog een appeltje te schillen hebben met iemand, zeker in een politieke omgeving als het Binnenhof, niet van de gelegenheid gebruik kunnen maken om een politieke vijand of een oud medewerker of een oud baas te disqualificeren. Dus dat maakt het altijd lastig. Wij waren er niet bij. We weten niet precies wie het zijn, wat er precies is gebeurd. Nou, dat zijn eigenlijk al drie dingen waardoor je eigenlijk je moet afvragen van kunnen we er dan ook een oordeel over geven? We gaan het toch proberen. Er is, zoals je weet, een nieuwe voorzitterverkiezing. Hè? Dat is altijd als de Eerste Kamer aantreedt. En het viel op dat Jan-Anthony Bruin, de huidige Kamervoorzitter, al heeft aangekondigd dat hij voor nog een rondje wil. Nou, Jan-Anthony Bruin is iemand uit eigen observatie, maar ook wat je terughoort van de Eerste Kamerleden die de afgelopen jaar met hem gewerkt hebben, niet iemand die het natuurtalent is. Ankie Broekers-Knol als voorzitter, niet zozeer als staatssecretaris, maar als voorzitter was hij iemand die natuurlijk gezag had en die Eerste Kamer smoel gaf. Mensen fair en balanced in debatten behandelde en respect afdwong. Een prachtig visitekaartje voor de toch wat statige, wat rustiger Eerste Kamer. Jan-Anthony Bruin heeft niet die reputatie. We zien hem heel erg eager vertellen als het Prinsjesdag is en die weer voor de camera bij WNL van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat op televisie vertelt wat er allemaal gaat gebeuren op zo'n dag. En je kan je moeilijk aan de indruk onttrekken dat hij heel erg van die spotlichten dan geniet. Mm-hmm. En wat hij dan verder als voorzitter in de Eerste Kamer, daar hoor je eigenlijk niet zoveel behalve dan dat er een verboden woordenlijst is daar ingevoerd, waardoor bepaalde volks tegenwoordig bepaalde woorden niet meer kunnen gebruiken, omdat die buiten de orde worden verklaard.
Ja.
Dat waren dingen die in de Tweede Kamer dan wel gezegd werden, in de Eerste Kamer niet. En mm-hmm. Dat was dan, dat heeft hij dan vrij kordaat, heeft hij dat afgekondigd. En nou, dat vonden de meeste senatoren denk ik ook wel prima, want dat zijn natuurlijk sowieso wat statiger mensen dan de Tweede Kamerleden, als ik het oneerbiedig mag zeggen. Want dat zou net de indruk wekken dat Tweede Kamerleden niet statig zijn. Maar je begrijpt wat ik bedoel.
Zeker, zeker.
Er zijn dus kennelijk klachten binnengekomen bij de G4 over geschreeuw. Er zou woedeuitbarstingen zijn, die ontkent Jan-Anthony Bruin dan weer. Maar dat hij af en toe boos is geworden op mensen, daar wordt volgens mij niet echt over gezegd dat dat niet klopt. Mm-hmm. Maar goed, dan moet je nog steeds afvragen van hoe ernstig is dat dan? Bij wie is dat gebeurd? En hebben de mensen die daarover geklaagd daar, behalve het feit dat ze daar persoonlijke problemen mee zouden kunnen hebben, want dat kan. Of is er een reden dat er iets anders speelt? En ik begrijp, maar dit is dus de kennis van nu, op donderdag begin van de middag, dat er ook wel mensen zijn die arbeidsrechtelijk conflict hebben. En iemand die ook heeft gezegd toen duidelijk werd dat het contract niet verleend zou worden, zou hebben gezegd dat er nog wel wat informatie bij die persoon bekend was over de voorzitter. Als een soort aankondiging van jullie zijn nog niet van me af of hier horen jullie nog wel meer over. Nou, dat is een interessant aspect. Maar goed, het gaat om klachten. Dus het is meervoud. Dus er is wellicht aanleiding om aan te nemen dat meerdere mensen zich daar onheus bejegend voelen. En dan nog kan je afvragen van, ja, is dat dan de reden waarom je iemand moet disqualificeren, aanpakken of überhaupt de tweede item op het journaal van moet maken? Hè? Dat maakt het zo, denk ik, zo ingewikkeld. Dat het wordt enorm. Ja, je zei het in je opsomming ook al. We hadden Wiersma en nu hebben we Jansen de Bruin. En gemakshalve wordt alles op eigenlijk één hoop gegooid in onze gedachten. In onze gedachten, niet door jou, maar in onze gedachten. Ja. Want ik werd ook door de mensen bevraagd vanochtend en gisteravond van het gaat weer lekker in Den Haag. En dat is natuurlijk het aspect wat komt bovendrijven. Dus dat is één aspect. Toen is er woensdagavond is er een overleg geweest wat vroeger dan het college van senioren waren. Maar dat hebben ze tegenwoordig kennelijk een andere naam gegeven. Want senioren, dat is ook wel een beetje tuttig. Het gaat gewoon om fractievoorzitters. Met Anthony Bruin. En toen is er kennelijk over gesproken. En het bijzondere was dat er de afgelopen dagen, bij het schetsen ook van een profielschets, door GroenLinks is geïnformeerd of niet ook sociale veiligheid onderdeel zou moeten uitmaken van die profielschets. En elders werd ook nog geïnformeerd of er niet ook iets van een ondernemingsraad in de Eerste Kamer was, moest zijn, of wat dan ook. Dus informatieverzoeken vanuit GroenLinks om, begrijpen wij, om die juist dat thema sociale veiligheid raken. En parbleu, de volgende dag opent het journaal het tweede item met dat de Eerste Kamervoorzitter kennelijk die sociale omgangsvormen niet hoog in het vaandel zou hebben staan. Nou, dat leverde in dat senioren of dat fractievoorzittersberaad al gelijk de eerste vraag op van Boris Dietrich, de plaatsvervangend fractievoorzitter, want Paul van Menen, die ligt met galstenen in het ziekenhuis, of is daarvan herstellende. En die vroeg gelijk op de man af, begrijpen wij, aan Paul Rosemuller. Is dat niet erg toevallig? Dat je de ene dag vraagt of sociale veiligheid niet onderdeel moet zijn van het functieprofiel van de voorzitter. En de volgende dag komt er een heel verhaal over die voorzitter naar buiten.
Ja.
Nou, wij begrijpen dat Paul Rosemuller met de hand op het hart heeft gezegd dat hij daar niks van wist. En dat ze hem moesten geloven dat dit niet een vooropgezet plan is. Maar het geeft wel aan dat dus de achterdocht, maar ook de kansen die er kunnen zijn op een moment dat er een zittend voorzitter in opspraak is geraakt, ineens ontstaan voor partijen die zelf ook ambitie hebben om de voorzitter te leveren. Dus ik zeg niet dat het per se door GroenLinks allemaal zo ingestoken, maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat GroenLinks of de PvdA of wie dan ook door de NOS de afgelopen dagen in aanloop naar het verhaal is benaderd om te vragen van, goh, hebben jullie hier wel eens wat gehoord? Want dat zouden wij ook doen op een moment dat we klachten van over de voorzitter horen.
Maar zijn er kapers op de kust dan als het gaat over de positie van Bruin? Wie zouden ook voorzitter?
Er is al langer sprake van dat er een erudite dame van de PvdA GroenLinks-fractie daar wel belangstelling voor zou hebben. We hebben gehoord dat Caroline van der Plas ook iemand in de gelederen heeft. Ik moet eigenlijk zeggen mevrouw Lagas, natuurlijk, want die is de fractievoorzitter. Ja. Maar Caroline van der Plas heeft er eerder wat over gezegd. Bij Sven op 1, maar ook bij Jinek. Was ik toevallig zelf bij, maar ook wel van, zij vond niet dat Jan-Anthony Bruin het slecht doet. En nu heeft Caroline van der Plas, zeg ik weer Caroline van der Plas, BBB, heeft natuurlijk een doorslaggevende stem nu, omdat zij in één klap de kandidaat, als dat bij één kandidaat blijft van de coalitie, namelijk de huidige voorzitter, aan de meerderheid kan helpen.
Ja, dat is natuurlijk boeiend, hè? Want als je het over de Tweede Kamervoorzitter hebt, dan heb je natuurlijk dat handjeklap gehad, tenminste zoals dat dan wordt gezegd, hè, tussen de coalitiepartijen. Maar in de Eerste Kamer hebben ze op zichzelf geen meerderheid. Dus dan kan je andere dynamiek krijgen als het over het kiezen van de voorzitter gaat, toch?
Ja, en we weten ook niet nu al zeker of er vanuit de coalitie helemaal niemand anders meer naar voren treedt. We weten ook niet of Jan-Anthony Bruin zich nog steeds sterk genoeg voelt om zich beschikbaar te houden. Daarom is het lastig. Hè? We weten niet wat de komende dagen gaat gebeuren. Als mensen dit horen op zaterdag, ja, is er misschien al een werkelijkheid ontstaan. Ja. Maar vooralsnog, we moeten uitgaan van wat we weten. En wat we weten is dat Bruin zich kandidaat heeft gesteld. Dat er al langer berichten zijn dat de nieuwe linkse alliantie met een kandidaat wil komen. En dat BBB iemand eventueel in de achterzak houdt, mocht Anthony Bruin, die van Caroline van der Plas in ieder geval wel de thumbs up kreeg, ineens wegvallen.
Het is wel fascinerend, hè? Want ik heb die reactie van Jan Anthony Bruin even erbij gehaald. Ik betreur ten zeerste wat er hier gebeurd is. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid hiervoor. Als voorzitter is het altijd mijn doel om te zorgen dat alles goed gebeurt. Ik heb mij gerealiseerd dat mijn stijl van leidinggeven te veel micromanagement bevatte, waarbij ik medewerkers te veel heb aangesproken op werkomstandigheden in de vergaderzaal, de kwaliteit van memo's en het nakomen van werktijden. En toen dacht ik van, dat is wat anders dan dat je zegt van, ja, ik heb me schandalig misdragen. Ja. En er zijn 8 medewerkers vertrokken. Het gaat dus over de kwaliteit van memo's. Dus, want het schijnt ook dat hij zich anders verhield tot senaatsleden. Dat mensen er ook helemaal niks
niemand
van hadden gemerkt.
Nee, hoorden wij ook,
maar dat dus echt dan zou gaan om de werkomstandigheden van de medewerkers.
Ja. En het is dus heel moeilijk, want wij kunnen eigenlijk als buitenstaanders niet vaststellen of dat inderdaad zo gek is als die suggestie is. Mensen waren natuurlijk Ankie Broekers-Knol gewend. Nou ja, die heeft een bepaalde manier. Die heeft misschien wel zich daar nooit echt heel erg mee bezig gehouden. Met dat soort micromanagementachtige zaken. Ja. Waarmee niet automatisch is gezegd dat als mensen het niet gewend zijn, dat het dan daarom niet deugt. Hè? Maar je bent ineens, krijg je een nieuwe baas.
Ja.
En die wil ineens iets van je wat de vorige niet wilde. En daar moet je aan wennen. Maar het kan ook heel goed zijn dat dat op een manier gebeurde dat die man zich koning baande in die senaat. En zich op een bepaalde manier tot de medewerkers verhield die gewoon niet kan. Maar ook dat is gewoon heel lastig vast te stellen. En daarom zou het logisch zijn om daar iets van een onderzoek over in te stellen, denk ik. Of in ieder geval dat er met enige objectieve bril beoordeeld kan worden door iemand met kennis van zaken over wat er nou precies gebeurd is.
Maar je blijft bezig. Nogmaals, we moeten dit natuurlijk een beetje voorzichtig in zijn, want het kan best zijn dat er gekwetste mensen zijn door de uitingen van Bruin. Maar wat jij volgens mij ook wil aangeven is dat dus in de aanloop naar cruciale momenten in de politiek mensen in discrediet gebracht kunnen worden, wat natuurlijk een enorme impact kan hebben op, nou ja, je kan het ook doortrekken naar verkiezingen straks.
Ja. En dat hebben we eerder ook met Khadija Ariep gezien. Toen die voor het voorzitterschap opging, toen was daar ook al, kwam RTL met een aantal keren met verhalen van mensen die inderdaad daarover aan de bel trokken. Dingen die we later ook terugzagen met die klachten die dan bij Vera Bergkamp beland zijn. En dat ging dan vanwege het feit dat ze voorzitter van de coronacommissie was geworden. Terwijl die coronacommissie medewerkers zelf aangeven dat ze dat vermeende overschrijdende gedrag niet zouden herkennen. Maar het blijft dus heel erg ingewikkeld. Maar wat hier denk ik heel erg belangrijk bij is om echt in het achterhoofd te houden, is dat hier, het is een politieke omgeving. Het kan ook gewoon afgerekend worden. Er kunnen ook mensen zijn met een agenda die denken, ik wacht mijn tijd af. En op het moment dat ik de kans krijg om hier te vloeren, doe ik dat. Want de timing is iets te toevallig voor als iets heel heftig is geweest en destijds kennelijk niet naar buiten is gekomen en nu ineens, nu het voor de herverkiezing staat wel.
En dat bij de statige Eerste Kamer dan? Want als het gaat over, ja, het gebeurt dus blijkbaar politiek breed. Of is dat voorzitterschap van de Eerste Kamer ook wel echt een functie die je heel graag wil binnenslepen?
Tuurlijk, de man is als een, ik noemde hem net al een beetje dat hij zich de koning in de Senaat waande wellicht. Maar die indruk krijg ik af en toe ook wel.
Ik moet denken aan toen Zelensky langskwam en Bergkamp en Bruin hem welkom heette. Op de trap van Lange Verhout was ook een heel moment.
Ik kan me ook niet echt aan de indruk onttrekken dat hij wel erg geniet van die prestigieuze functie. Je mag toch overal maar, je bent toch voorzitter van de Senaat.
Ja.
Zeker in het buitenland is dat vaak nog toch iets prestigieuzer dan bij onze Eerste Kamer. Weet je, ik heb persoonlijk niet echt een hele hoge pet van de man op. Vroeger heeft hij het VVD-verkiezingsprogramma, zat hier de commissie voor, die dat schreef. En dan stond er iets in het verkiezingsprogramma waarvan ik dacht, goh, hoe zou dat er nou in zijn gekomen? Dus dan belde ik hem op en dan ging ik vragen, goh, kan je vertellen hoe dat erin is gekomen? Gewoon als een, voor mijn column of zo, gewoon als een journalistieke vraag van, hoe komt het ineens dat, de VVD verklaart dat groen onze nationale lievelingskleur wordt? bij wijze van spreken. Ik neem even een volledig fictief voorbeeld. Maar ik bedoel aan te geven van ineens zie je af en toe dingen staan dat je denkt, nou, ik heb daar nog nooit iemand over gehoord. He, we hebben bijvoorbeeld ook wel eens gehad met die circusdieren die dan ineens in het regeerakkoord stond. En toen bleek het dat dan weer allemaal voorspraak van Rutte moest. Dus ik belde hem op en ik vroeg aan hem van, goh, is dat erom? Ja, daar doe ik geen mededeling over. Nou, toen dacht ik bij mezelf, ik vraag je niet naar het staatsgeheim of zo. Dit is gewoon iets waar je toch eerlijk over kan zijn. Als je, en dan zei, nee, daar doe ik geen mededelingen over. En dat vond ik zo defensief. Ook helemaal niet uit willen leggen over, nou, we hebben daar lang over nagedacht. En sommige mensen vonden dit, anderen vonden dat. En nee, het werd eigenlijk vrij ruksigloos, werd het gekild. Dat vond ik niet heel erg transparant. Maar goed, de man is nu senaatsvoorzitter, dus je kan er ver mee komen.
Ja, maar wat dus belangrijk is voor journalisten, hè, in de brede zin, dat er komen dit soort dingen naar buiten. Nou, dus als journalist moet je er ook op scherp op zijn van, ja, wat zit er nou daadwerkelijk achter? Wat is het moment, et cetera? Ja. En ja, het is misschien een beetje een te recht voor zijn raap vraag, maar verwacht jij dan bij bepaalde partijen meer dat dit spel gespeeld wordt dan anderen? Ja, omdat je nu Rozemuller dan of GroenLinks even benoemt, hè? Je zegt het kan ook anders liggen.
Nou ja, met Rozemuller werd dus in het college, werd hij door een andere partij, door D66 tenminste, ik weet niet of er nog meer waren, niet vertrouwd. Mensen vermoeden, niet eens, het was D66 begrijpen wij, die daar gelijk heeft gezegd, goh, hoe toevallig is het dat dit naar buiten komt op het moment dat jullie daar net over zijn begonnen de afgelopen dagen. Dus ja, dat kan je alleen maar registreren.
Dat kan je en vertellen in de Afhameren.
Ja, precies, en dan vertel je daarover. Maar weet je, het is een, natuurlijk, politiek gaat om macht, invloed en bij GroenLinks PvdA ook om relevantie natuurlijk. Hè. Laten we wel wezen. Die twee partijen, zeker de PvdA, snakt al heel lang weer sinds Rutte 2 naar relevant zijn en doorslaggevend zijn en belangrijk zijn. Op het moment dat zich een kans voordoet, waar je niet, die je niet zelf veroorzaakt of gezocht hebt, maar die ineens zich aandient omdat dat onderdeel wordt van de nieuwscycle. Mm-hmm. En er is een kans dat iemand die daardoor wegvalt, jouw kandidaat wellicht verder kan helpen. Ja, dan gaan dat soort dingen gewoon meespelen in de politiek. Zo werkt het met allerlei zaken. En er is ook in het verleden zijn vaak, ik herinner me op een gegeven moment dat er ook wel kandidaten waren voor tweede kamervoorzitterschap. En dat sommige mensen zich niet wilden terugtrekken, omdat ze dat pijnlijk vonden of zo. En dat dan vervolgens de derde ermee vandoor ging. He, als twee honden vechten om hem mee te weten. Maar goed, deze timing is gewoon te toevallig.
Ja.
Hoe die dan precies veroorzaakt is, dat hoeft niet per se uit de politiek te komen. Kan ook door mensen zijn die dachten, en nu kunnen wij het verschil maken door nu aan de bel te trekken over iets wat destijds eigenlijk niet serieus is genomen of wat dan ook.
Fascinerend. Wanneer wordt de Eerste Kamervoorzitter herkozen? Weet je dat? Ja, binnenkort.
Het is meestal zo dat er wordt een profielschets gemaakt en dan mogen mensen zich kandidaat stellen. En dan vervolgens, naar aanleiding van die kandidaatstelling, wordt dan kans geboden om die mensen ook een verhaal te laten vertellen. En dan wordt er gestemd. Ja. Maar daar gaat meestal wel een paar weken overheen. Maar ik denk wel dat ze het voor de zomer willen hebben afgerond.
Ja, als we toch een beetje over de ondoorzichtelijke kant van de politiek hebben, laten we dan meteen ook even de verkenners beetpakken. Want we gaan het straks nog even over dat landbouwakkoord hebben. Maar Joritsma en Ollongren. Het ging over wanneer is er nou voor het eerst over Pieter Omtzigt gesproken. De rol van de verkenner is natuurlijk gewoon te informeren hoe iedereen erin staat. En niet om te sturen of Omtzigt al dan niet een probleem. Hij zei daar, dinsdag sprak ik hem daarover en toen zei hij dit.
Het was toch zo duidelijk dat ze over mij aan het spreken waren. Dus ik bedoel, vertel dat gewoon. Iedereen zag dat er over mij gesproken werd. En vertel gewoon wat er gebeurd is. Wat is daar raar aan?
Ja, jij hebt daar eerder al een column over geschreven. Ja. En ook over de rol van Annemarie Joritsma onder andere.
Ja. Ja, ik heb dat vorig jaar al gedaan. En vrij ook gewoon van ooggetuigen meegekregen hoe dat dan ging. En hoe Joritsma op de praatstoel zat over Omtzigt en niet over ophield. En toch heel duidelijk aan het voorsorteren was op een andere plek voor hem. Zelf heeft ze dat toen, ik heb haar toen opgebeld, mijn reactie gevraagd. Dus ze herkende zich daar geloof ik niet in. Maar dat andere mensen die bij het proces betrokken zijn geweest, vrij nadrukkelijk en deze weergave van de zaken geven. Ik heb daar toen ook contact over gehad met Omtzigt trouwens. Was daar ook niet echt verrast door, herinner ik me in zijn reactie. Maar goed, toen kwam dus afgelopen weekend ineens dat er ook nog een gesprek is geweest met Khadija Ariep, met Kajsa Ollongren en met Annemarie Joritsma, toen de twee verkenners, die door de Tweede Kamer op pad waren gestuurd om te kijken wie er met elkaar in het kabinet kon gaan zitten. En daar was Khadija Ariep de logische gesprekspartner voor, omdat die de voorzitter was van de Tweede Kamer op dat moment. En Dat is dus, heeft dus plaatsgevonden, maar in het debat wat er naar aanleiding van die kabinetsformatie toen is en de functie elders memo die zij toen liet wapperen, dat debat wat is gevoerd, is dat niet duidelijk geworden. Was ook het idee dat dat verder helemaal niet besproken is, behalve dat dat in het gesprek met Rutte even kort ter sprake kwam. Maar goed, ik had dus al opgeschreven dat achter de schermen Jorisma hier al heel duidelijk een mening over bleek te hebben, volgens mensen die daarbij waren. Dus ik vroeg me heel erg af van ja, wat is nu precies, afgezien van het feit dat er kennelijk ook nog even langs is gekomen in het gesprek met Ariep, maar wat is precies nu het, als we dat vaststellen, wat is dan dat ze niet eerlijk zijn geweest of zo over dat toen is besproken, maar is er daarmee een nieuwe situatie ontstaan? Of zo? Het was mij niet helemaal duidelijk van hebben we nu iets boven tafel gekregen wat een heel nieuw licht werpt op de zaak? Of misschien iets van een oplossing of closure kan geven? Of is het meer iets van wat we eigenlijk al wisten en daar misschien iets extra's bij? Dat was, ik vind dat nog steeds moeilijk om vast te stellen. En de vraag is natuurlijk ook, waar komt het vandaan? Dat is ook weer zoiets. Ineens is dit weer ten tonele verschenen. En nou ja, we hebben natuurlijk binnenkort ook het, want ik heb natuurlijk de afgelopen dagen ook maar licht opgestoken bij mensen die ik vroeg van, hoe komt dit ineens naar buiten? En nou, ik sprak gisteren nog iemand die zich ook niet aan de indruk kon onttrekken dat misschien van Ariep kwam. Want Jorisma en Ollongren hebben geen belang bij om dit hele festijn nog eens naar buiten te brengen. Over Ariep komt, dachten wij voor de zomer nog het rapport over haar mogelijke gedragingen in de Tweede Kamer. Hè, waar ook zoveel om te doen is geweest. Ja. En op een moment, en zij koestert vrij grote rancune richting D66. Hè. Ze heeft ook D66 nadrukkelijk aangewezen als Vera Bergkamp als de afrekenaar van een politieke afrekening rond haar vertrek. Ook in de Kamer werd gespeculeerd van ja, op deze manier kan zij de aandacht wellicht afleiden. Op het moment dat haar naam straks naar boven komt, dat ineens het niemand daar meer over heeft, maar de komende weken eigenlijk alleen nog maar over de hoorzitting, over die verschrikkelijke formatie, het politiek brede trauma van de verkiezingen van 2021 en het 1 april debat. Dus die speculaties zijn ook allemaal weer. En daarom moest ik eraan denken toen ik hier naartoe reed ook. Van, je ziet dus wel parallel dat mensen denken, ja, dit kan gebeurd zijn, maar waarom komt het nu ineens naar buiten? En heeft dat misschien een whack the dog-achtige achtergrond om de aandacht af te leiden van iets wat ook gaat spelen, waarvan we overigens ook nog steeds niet weten of Ariep daar als een grote schuldige naar buiten komt. Ik heb haar ook nog proberen te contacteren. Ik kreeg er helaas niet te pakken hierover. Maar goed, zij is wel bereid om te verschijnen voor de hoorzitting. Ollongren heeft verklaard dat zij zich niet kan herinneren dat zij dit heeft besproken Ja, maar dan vraag je dus af van wat gaan we dan eigenlijk zien als we die hoorzitting hebben? Gaat dan Ariep verklaren dat ze zich het wel kan herinneren en de anderen niet? En betekent dat dan iets voor de positie van Ollongren? Of gelooft de Kamer dan ineens Ariep wel en Ollongren niet? Nou, Ariep is vrij burger. Ollongren is minister van Defensie. Dus Ollongren zit wel in een lastige situatie, omdat zij wel het vertrouwen dient te genieten van de Tweede Kamer. En als je al ziet hoe lastig het was om uit te komen van wat gaat hier nou precies naar aanleiding van deze berichtgeving gebeuren. Er zou een brief zouden moeten komen, er zou een hoorzitting moeten komen en dan wellicht ook een debat.
Ja.
Maar met wie moet het debat dan zijn? Ik zag
Wilders noemde Rutte, hè?
Ja, maar wat wil je dan precies van hem horen? Wat er in het gesprek is gebeurd tussen Ollongren en Jorisma en Ariep, daar kan hij niet over verklaren, want daar was hij niet bij. Dus ja, hij is dan misschien wel staatsrechtelijk verantwoordelijk voor het formatieproces. Maar goed, dan denk ik dat is misschien Wilders ook wel vooral te doen om Rutte nog eens aan te wijzen van kijk eens, jij hoort hier helemaal niet op die plek. Nodig je Ollongren uit? Ga je haar een motie van wantrouwen aan de broek spelden? Wie gaat die steunen? Kortom, allerlei verantwoordelijkheden gaan ook door elkaar lopen, want zij zit niet meer als verkenner in, want dat proces is afgerond. Er is ook een debat over geweest. Nee, ze is nu minister van Defensie. Maar ja, de Kamer heeft zelf natuurlijk de afgelopen jaren de normale benadering over wanneer ministers wel of niet ergens voor naar de Kamer moeten komen, zelf opgerekt. Want Hugo de Jonge moest verklaren over zijn periode dat hij minister van Volksgezondheid was, terwijl hij nu de minister voor Wonen is.
Ja.
En toen moest mevrouw Helder weer namens hem verklaren en wist dat niet, want die wist de details niet. Dan moest je schorsen. En dan werd het een enorm circus. Kortom, de Kamer heeft er ook zelf zo'n rommeltje van gemaakt dat niemand precies weet hoe je hier nou weer mee om moet gaan. En belangrijk denk ik ook om op te merken is dat Pieter Omtzigt in zijn reactie ook aan de interruptiemicrofoon toen dat allemaal speelde met het vragen van een brief ook wel aangaf dat hij niet op een nieuw debat over hem
zou verwachten. Hij is er echt een beetje klaar mee. Hij zei ook toen we hem daarover interviewden van ja, ik vroeg, wordt u er nou moedeloos van? Nou, hij zei, ik word er vooral moedeloos van dat dit nu weer wordt opgerakeld en dat ik nu 20 minuten aan journalisten tekst en uitleg sta te geven over wat er al dan niet in die tijd over mij gezegd is.
Ja, en ik sprak al iemand van de week die hem erg goed kende en die zei ook tegen mij daarin wel oprechte ergernis / vermoeidheid bij hem in terug te zien, want die kent hem goed en die dacht wel van ja, dit is geen toneelstuk dat hij speelt. Dit vindt hij echt heel vervelend.
Hij zei het belemmert me van mijn werkzaamheid.
Ja, ja, nou ja, dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk om dat ook mee te laten wegen als Kamer, denk ik. Tegelijkertijd, hè, het verwerken van dat verleden is nog steeds ook bij hem niet afgerond. Want ik heb me ook laten vertellen dat er ook wel eens vanuit het kabinet gepoogd is om hier met hem het gesprek over aan te gaan, meerdere keren. Maar dat hij zelf heeft gezegd dat hij er niet aan toe is om het erover te hebben. Dus op het moment dat je closure zoekt, ook vanuit kabinetszijde, stuit je, begrijp ik, van meerdere mensen op een deur van even nu niet of later of misschien wel nooit. Maar dat maakt het een open wond
ja,
toch wel.
Het is een lelijk litteken. Het is nog niet gehecht, maar al met al blijft dit maar toch af en toe terugkomen en etteren. En het gaat natuurlijk over politiek op zijn lelijkst, hè, zoals dat toen ging. Maar als je het over de rol van Jorritsma dan nog even hebt, hè, want die is ook politiek nu niet meer actief, toch? Die is toch weg nu uit de Eerste Kamer, zeg ik dat goed?
Ja. Die is eigenlijk dus moet Schippers, is nu de fractievoorzitter, maar die is nog niet eens beëdigd. Want die was op een bijeenkomst van waar werkt dat bedrijf? AXO. AXO werkt ze, toch AXO?
DSM
was het. Ja. Nou, heb ik ze allemaal gehad. Nee, DSM. En dat is aan het fuseren. En daarvoor moest ze in het buitenland zijn. Dus die is nog niet eens beëdigd. Dus er is nu een alternatief VVD-Kamerlid kennelijk beëdigd. Ze wachten nog even. Even uit mijn hoofd. 9 zetels. Volgens mij hebben ze misschien expres de beëdiging nog uitgesteld. Dat is. Want ik kwam haar niet tegen in het VVD-fractielijstje. Want ik dacht, ja, ik hoorde dat zij er niet bij was geweest bij dat overleg met die fractievoorzitters. Mm-hmm. Dus ik zat te kijken naar wie is dan eigenlijk de vice-fractievoorzitter. Maar toen zag ik haar helemaal niet als een beëdigd Kamerlid staan. En toen hoorde ik dus pas dat zij nog niet eens beëdigd is. Dus dat is een vervanger voor haar geweest.
Ja, nou goed. Dat wordt dus allemaal toch wel weer vervolgd. Dan gaan we maar kijken hoe dat dan allemaal loopt. De oppositie die bijt natuurlijk zich maar al te graag vast in die wond. Hè. Zo is het dan ook alweer.
Ja, hoewel ik ook wel weer wat terughoudendheid proefde op een gegeven moment. Omdat men toch ook wel weer dacht van ja, pas op wat je allemaal beschadigt. Hè? Wat verwacht je nou precies te horen? Er zijn natuurlijk partijen die...
Nou, Van der Plas wilde het hele register open.
Ja, dat is helemaal, die wil helemaal los.
En een brief, en een hoorzitting, en een debat.
Ja, maar er zijn ook partijen die misschien iets bestuurlijker in de wedstrijd zitten en niet in de heel erg veel behoefte hebben om nu onmiddellijk verkiezingen te houden, bijvoorbeeld. Ik hoorde wel dat daar wel weer terughoudendheid was van we moeten wel heel erg oppassen hoe we dit gaan aanvliegen. Ja. Want het land kijkt mee. Hè? En ik vind dat ook wel eens mee mag spelen overigens. Ja. Dat mensen denken, ik werd er vanochtend ook weer door iemand over bevraagd van wat doet dit met het vertrouwen in de politiek? En dat ging dan weer over Anthony Bruin. Maar al die relletjes die allemaal niet gaan over waar het eigenlijk om zou moeten gaan in Den Haag. Namelijk om goede dingen te doen voor Nederland.
Ik dacht over wegwerpbekertjes. Ik heb er hier 2.
Ja, nou, ik zou niet te hard roepen, want het duurzaamheidsleger kent vele soldaten
tegenwoordig. Het was toch wel mooi, want Peter Winterman had dat verhaal gemaakt, hè, over de troep met de vaat, sinds ze in de Tweede Kamer geen bekertjes meer hebben.
Je brandt je klauwen er ook aan.
En mokken, dat zei Henk Nijboer, zei dat. Kerna van der Plas ging spontaan een bekertje knuffelen. Ik ben nog bij de Partij voor de Dieren langs geweest. En dan moeten er 2 extra afwassers worden aangenomen om dus al die mokken en glazen te wassen. Hmm. Maar dat zijn afwassers of werknemers die vanuit een moeilijke positie toch op de arbeidsmarkt terecht komen.
Ja, nou hartstikke mooi. Maar ja, dat zijn weet je
dat zijn de Partij van de Dieren.
Het is natuurlijk wel, bij onze krant hoort het natuurlijk ook dat we een mooie mix brengen van hard nieuws en achtergronden, maar ook
Kwinkslag.
Af en toe, ook af en toe het gebbetje en het dingetje. Maar het zijn uiteindelijk natuurlijk niet de dingen waar het echt om gaat in Den Haag.
Nee, zo is het ook weer. Ja.
Maar je merkt dan wel het enthousiasme van Kamerleden om daarover te verhalen.
Ja.
Ook omdat ze daarom tenminste positief uit de hoek kunnen komen.
Nou, ik stond ook bij Omtzigt over te vragen over dat hele verhaal natuurlijk rondom de verkennis. En ik durfde bij hem het bruggetje naar de wegwerkbeker niet te slaan, want ik vond dat dan zo gênant eigenlijk.
Nou ja, omdat hij ook heel vaak zegt, ook in debatten, van het moet gaat over wetten.
Ja.
En we moeten hier goede wetgevingsoverleggen
voeren.
Hij
vindt dat echt niet leuk. Maar ik denk we maken het. In de balans hebben we van alles gebracht.
Nou ja, zijn verantwoordelijkheid is ook een andere dan onze. Ik vind dat hij gelijk heeft, dat het allemaal wel wat serieuzer mag. Tegelijkertijd, we zijn niet van heropvoeding. Mensen moeten ook zelf een keuze kunnen maken. Ja. Uit wat voor berichtgeving waar ze prijzen bestellen. Maar je moet nooit het oog van de bal verliezen. Of oog op de bal verliezen.
Nee.
En daarom gaan we nu naar ons volgende onderwerp.
Ja, nou inderdaad. Hè? Is dan de volgorde goed, vraag ik me dan eigenlijk af. Want we hebben het eerder over wegwerkbekertjes dan over het landbouwakkoord. Maar ja, goed.
Jij begon erover, Pim.
Ja, het was eventjes een intermezzo. Maar goed, ja, het landbouwakkoord. Een enorme delegatie van het kabinet is uiteindelijk bij het overleg betrokken om te redden wat er te redden valt. Hè. Jacques van der Tak van de LTO, nou ja, het zag er echt heel slecht uit. Maar nu is er dan toch weer een week respijt. En moet er uiteindelijk misschien dan toch een akkoord komen?
Ja, weet je, Pim, ik vind dit... Ik merk gewoon, maar het is dus denk ik een persoonlijk ding. En dan moet je altijd oppassen. Maar ik begin er een beetje genoeg van te krijgen. Van dat hele landbouwakkoord.
Nou, nou.
En dat gesodemieten. En al dat gedreig van we stappen op en we gaan aan tafel. En ik neem het allemaal met de grote korrel zout inmiddels. Is een spel gaande waarin je merkt dat een heleboel mensen er belang bij hebben om iets uit te stralen. En die mensen zijn vooral in de boerenvertegenwoordiging natuurlijk heel aanwezig. Hè. De LTO heeft veel concurrentie, ook van andere boerenorganisaties. Mm-hmm. En moet zich dus ook niet zomaar gewonnen geven.
Die wat radicaler in de wedstrijd zitten.
Ja, en moet dus ook laveren tussen het wat gematigder en het wat radicaler deel van de achterban. Of al die, wat niet eens meer de achterban is, maar als hij elders heeft aangestoten, maar wel een potentie heeft om, net als BBB bij het CDA heeft gedaan, gewoon de club leeg te eten. Dus men is daar ook, die zaak van Tak moet over, op verschillende borden schaken om hier goed uit te komen. Er is een stevige alliantie met LTO, maar ook andere boerenorganisaties met het CDA. Ik merk dat daar vrij open inmiddels over wordt gedaan, dat die behoorlijk samen optrekken over wat er wel en niet allemaal in dat akkoord terecht moet komen. Dus dat is bijzonder. Geeft ook Van der Tak, Koem Sjoe is natuurlijk ook behoorlijk wat comfort, omdat ze wel ook via de binnenlijn ook wel merken van wat is wel en niet acceptabel.
Wat zou deze zessen daarvan vinden eigenlijk?
Nou, die zijn natuurlijk... Tjeerd de Groot heeft natuurlijk al eens gezegd van zo'n handtekening is eigenlijk niet waard, want ze gaan toch hun eigen gang en daar moest hij dan weer terugnemen of zo. Hmm. Maar wij hebben hier natuurlijk ook volgens mij al besproken dat Van der Tak het ene moment zegt dit en dit en dit moet er gebeuren. Als het gaat om bijvoorbeeld 2030, 2035 geen gedwongen onteigening, wat dan helemaal niet onderdeel zou zijn van het landbouwakkoord, maar als een soort andere omstandigheid die daar uiteindelijk wel doorslaggevend bij zou zijn. En dan vervolgens een paar weken later in een interview zegt van nou, dat is eigenlijk allemaal niet zo belangrijk. Dus de man is ook wiebelig wat dat betreft. Je weet eigenlijk nooit wat je aan die man hebt. Dus ik snap die skepsis. Wij hebben het als journalisten al gezien. D66 heeft er kennelijk ook zo'n idee op. En tegelijkertijd merk je natuurlijk wel dat die boerenorganisaties natuurlijk heel moeilijk moeten opereren. Omdat er een heleboel verschillende meningen zijn. En ook radicale elementen. En als jij ook je geloofwaardigheid van je eigen organisatie overeind wil houden, dan kan je ook niet op de dag dat Piet Adema of Henk Staghouwer of welke minister er ook zit, naar je toe gaat, 's avonds even een akkoord sluiten. Dat moet met een heleboel theater, pijn,
Henk Bleker
zwoegen.
Is dat wel toevertrouwd, toch? Een beetje
Henk Bleker, ja, maar dat is, weet je, dat soort Henk Bleker, met dat soort mensen heb je dus te maken. Ik bedoel, Henk Bleker. Dus dat maakt het ook voor een kabinet ingewikkeld. Dan heb je nog de omstandigheid dat Adema, de minister van Landbouw, niet over het geld gaat wat in het stikstoffonds zit en in het klimaatfonds, waar twee ministers van der Wal en Jette natuurlijk over gaan. En bovendien ook nog Sigrid Kaag van D66 meekijkt van vanuit financiën natuurlijk van je kan wel nu een x-aantal miljard inplannen voor dit, maar gaan we inderdaad zien dat dat geld gebruikt wordt ten goede en ter terugdringing van de overlast en van de stikstof, maar ook van de klimaatmaatregelen, waterkwaliteit. Of is het meer om de leningen van de Rabobank af te betalen, zoals sceptici of cynici misschien wel hadden gezegd. Dus er zit ook iemand vanuit financiën mee te kijken die dan heel snel door de boerenorganisaties, als de D66-invloeden worden omschreven. Natuurlijk zijn die mensen van D66, maar financiën...
Achterdocht.
Ja, maar het doet het natuurlijk heel goed bij je achterban als je zegt van kijk, ons is lekker schoppen tegen die partij die ons die de veestapel wilde
maar
hebben.
Maar het is dus een veelkoppig monster geworden, dit landbouwakkoord. Het gaat onder andere ook over hoeveel koeien mag je nou op je weiland het aantal hectare laten grazen en wat is het perspectief ook voor jonge boeren onder andere. Maar wat dan te doen? Moet je het dan maar laten klappen en maar hopen dat het rustig blijft in het boerenland? Zeg maar?
Er wordt nu gezegd dat het kabinet belangrijke stappen heeft gezet, waardoor ze toch niet van tafel zijn gegaan en maar weer verder praten. Nou, de laatste info die ik krijg, ik was er zelf dus weer wat cynisch over geworden. En wat gaan we weer? Maar ik krijg net, terwijl we hier zitten, nog een berichtje binnen dat het toch niet theater was en dat het kabinet kennelijk toch echt wel met iets over de brug is gekomen. Nou, dat is dan wel weer fijn. Maar wat dat dan precies is, dat speelveld, dat onderwerp verandert ook steeds. Want toen ik hier naartoe reed, toen hoorde ik Jacques van der Tak bij Sven op 1 nog even roepen wat dan belangrijk was. En dan ging het weer over het aantal koeien per vierkante meter of zo. Ja. En daar was hij dan weer aan het afzwakken. Waarop Kokkelman zegt, ja, maar vorige keer dat we elkaar spraken was dat nog het... Dus weet je, dus er is eigenlijk voor ons leken bijna geen pijl meer op te trekken. Nee. Behalve wel dat natuurlijk wel een keer gaat stoppen. Het kabinet staat met de rug tegen de muur. We hebben een paar weken geleden over gehad van het kabinet wil eigenlijk zo lang mogelijk aan tafel blijven, omdat ze geen zin hebben om het zonder die boeren te doen. Want dat wordt onrust en gedoe. Maar ik merkte de afgelopen weken wel echt van mensen die ook echt aan tafel zitten, dus echt ministers, van het houdt ook een keer op. En dan gaan wij gewoon vanuit Den Haag gaan wij maatregelen nemen. En dan wordt het dus dwang. Dat wordt dus oorlog met de boeren. En dan krijgen ze ook niet meer, werd er gewaarschuwd, watgene wat nu geboden wordt.
Nee.
Is natuurlijk ook een onderhandelingsstrategie om dat allemaal weer tegen mij te vertellen. Want dat hopen ze natuurlijk dat ik het aan de luisteraars van Afhameren vertel. Maar ja, weet je, Pim, het is...
Het kan ook een akkoord zijn wat uiteindelijk toch niet gedragen wordt vanuit een bepaalde hoek in de boerensector. Dus dan kun je het uiteindelijk alsnog, tenminste is dat doel niet bereikt. Ik zag ondertussen voorbij komen ook dat er een coalitieakkoord is gesloten in Gelderland ook. Ja. En dat die dus haak staat.
Oh.
Ja, en het gaat niet alleen over de wolf, maar dat dus dat akkoord haak staat op de plannen van het kabinet. Dus dat is natuurlijk uiteindelijk ook de praktijk die je nu gaat krijgen. Ja. Dat er als het ook over de uitvoering gaat.
Ja. Maar dat is dus heel interessant. En dat zien die boerenorganisaties natuurlijk ook wel. Er wordt met name in die boerenprovincies, zoals ik ze dan maar even noem. We zien ook wel dat wat is Noord-Holland, dus BBB geloof ik ook mee. Volgens mij dus overal mee.
Dat weet ik niet.
Eentje of eentje niet. Maar die invloed van BBB, maar ook ineens de SGP doet geloof ik overal mee nu. VVD, CDA. Dus je ziet dat er een nadrukkelijke ruk naar rechts is op het provinciaal niveau. En dat weten die boerenorganisaties natuurlijk ook wel.
Ja.
Dus je kan wel als kabinet van alles willen. Maar als de provincies het niet gaan uitvoeren, dan heb je pech gehad. En dus is het kabinet er ook wel veel aan gelegen om datgene wat er nog te regelen valt met die boeren, om dat ook af te spreken. Omdat je ook wel weer ziet dat er nog een andere overheid is die ook een bepaalde afslag gaat nemen.
Ja.
En dan heb je natuurlijk al heel snel wat gaat CDA doen. Want die hadden immers besloten dat ze het regeerakkoord wilden openbreken over de stikstofplannen van het kabinet. Maar het wachten is daarop. En het CDA wil heel graag dat het landbouwakkoord wordt gesloten. Want die denkt, nou dan is er misschien al zoveel afgesproken. Dan hoeven we misschien helemaal niet met het regeerakkoord over te brengen. Maar ik weet niet of de rest van Den Haag en de journalistiek dat zal accepteren.
Nee. Ik wou nog één ding bespreken.
Mm-hmm.
We hebben niet in de redactievergadering doorgenomen. Oh. Maar ik zag jouw retweet op het verhaal van Alexander Bakker.
Ja.
Onze veelgeprezen correspondent in Brussel.
Ja.
En die had een mooi verhaal gemaakt waarin je inzicht kreeg op hoe Timmermans een natuurherstelwet erdoor wil krijgen.
Ja.
En steun daarvoor wil vergaren. Het gaat dan, nou ja, ook dat gaat impact hebben in ons land. De natuur breder dan alleen die Natura 2000.
Grote zorgen over in het kabinet.
Dan gaat het ook over de waterkwaliteit, et cetera. Dat moet allemaal
strenger dan,
blijven.
Nog erger dan wat stikstofopgave is. En daar heeft Nederland echt flink veel politiek kapitaal in geïnvesteerd om dat af te zwakken. Nou, het is wel enigszins afgezwakt, maar ik denk niet dat ze er rouwig om zijn als het helemaal wordt getorpedeerd. In ieder geval bij bepaalde mensen in de coalitie. Want D66, die vinden het bijvoorbeeld wel heel belangrijk.
Maar goed, Timmermans probeert het te redden wat het redden valt wat dat betreft. En Samson speelt daar ook een interessante rol in, hè?
Ja, en daar is natuurlijk al langer worden daar vraagtekens bij geplaatst. Ook in Den Haag. Omdat de man natuurlijk in feite een ambtenaar is. Maar ja, wij weten welke bevlogen politicus hij is. En we weten ook hoe bevlogen hij, en soms zelfs een beetje te bevlogen, kan acteren op het moment dat hij vindt dat hij gelijk heeft en een ander niet.
Het werd ook wel dwingend genoemd volgens mij.
Ja, hè? Dwingend. Ik kreeg ook gelijk toen het bij ons in de krant stond gisterochtend van een ervaringsdeskundige bericht. Die zei, dit is precies zoals ik Samson herken. En zo gaat het inderdaad. Dit is precies zoals het gaat. Dus mensen, lees dat verhaal nog even van Alexander, want dan krijg je weer een trip along memory lane. He, want we hebben vroeger natuurlijk het legendarische verhaal Samson over de rooien ook in de krant gehad. He. Wil je daar iets over horen, Pim? Ja, oké.
Ik wil daar heel veel over horen, Wouter. Ik weet niet hoe lang jij Samson nog tijd hebt, want jij hebt op allerlei afspraken staan.
Samson over de rooien. We gingen, ja,
ik ga gewoon lekker hier zitten.
Het ging over schaliegas. Schaliegas, dat PvdA ging het natuurlijk heel slecht in. Het was Rutte 2. Wij liepen langs, Inge Lengton en ik, door de gangen. Op een gegeven moment kwam Jan Vos tegen, het Kamerlid van de PvdA, die over gas ging. En die Inge vertelde hem dat Samson net had gezegd dat schaliegas taboe was geworden. Terwijl Volsen nog niet zo ver was. En in mijn herinnering ook daar wel eens voor pleitte. Of dat nog niet had besloten dat dat verkeerd was. Dus die was verrast. Dus wij dachten, hé, wat raar. Dus nou ja, wij liepen daar een beetje door die gangen. En toen kwamen wij bij het kantoor van Samsung tegen. En nou, dan konden we even wel met hem praten over hun nieuwe standpunt. Nou ja, onze eerste vraag is van, god, ben je van gedachten veranderd? Omdat je ziet dat het niet goed gaat met de partij en er komen verkiezingen aan. En wil je, ik weet niet welke verkiezingen het waren, provinciaal of gemeente, maar dat weet ik niet meer. En is dat soms de reden waarom je nu van mening bent veranderd? Omdat je denkt, nou, en toen ontplofte die in een gesprek, wat het meest bizarre gesprek is wat ik ooit heb gehad in Den Haag.
Oh.
Waar die begon te schreeuwen en hij zei, dit is die cynische Haagse werkelijkheid. En iedereen zegt dat het niet lukt. En iedereen denkt alleen maar dat het daarom gaat in het leven. Maar ik, en wij zouden dit niet kunnen, maar dat niet. We hebben het allemaal geregeld, gilde die. Hij schreeuwde echt. Echt woedend was hij. Ik dacht, hij trekt me zo over de tafel. En ik stond eigenlijk op het punt om op te stappen. Ik zeg, ja, zo laat ik mij niet te woord staan door niemand. En zeker niet door een politicus. Maar aan de andere kant dacht ik van, wat komt hier nog allemaal uit? Dus die man die ging totaal uit zijn plaat. verder dus ook niemand erbij. Geen woordvoerder of is hij. Dus hij ging helemaal los. Nou ja, op een gegeven moment gingen we weg. Alleen maar omdat hij een soort jacuzzi hield over hoe verschrikkelijk Den Haag en de Haagse journalistiek bezig was. En spelletjes spelen, terwijl hij toch met zijn zegenrijke werk voor het hele land bezig was en voor de PvdA. En we lopen weg en we zien een paar 3 medewerkers bedremmeld daar aan de hoek staan die niet durfden binnen te komen. Omdat ze ook dachten, oh, we hebben zo'n bui. Nou ja, we hadden overleg, spraken met Paul Jansen was toen nog onze commentator. Ik was toen chef en Inge was, die was de portefeuille aan de energie. En toen hebben we het verhaal Samsung over de rooien gemaakt. Oh ja, wat ook nog was, is dat hij middenin, toen hij ons helemaal van alles vertelde, ineens schreeuwde, off the record! En toen, toen zeiden wij wel van, ja, maar off the record is een afspraak die je samen maakt. Ja. Het is niet dat jij, dat ik tegen jou tekeer ga als minister, en dat je dan ineens, omdat je denkt, hoe, ik ga nu te ver, weet je wat, ik gooi gewoon off the record in het verhaal. Dan is het net alsof je het dan niet meer mag gebruiken of zo. Dus ja, daar waren wij natuurlijk niet van gediend. Dus we hebben dat verhaal afgedrukt, Samsung over de rode, met een mooie foto ook van de rode leider in actie.
Ja.
Die kan je misschien ook nog wel herinneren. De luisteraar zeker, dat weet ik zeker. En de volgende dag paniek, want ja, dat was wel een spraakmakend verhaal. Ging je het bij, ik geloof bij RTL, ging je het 's ochtends ontkennen dat het was geweest. Toen is er contact geweest binnen de PvdA, want ze dachten wel van ja, al die voorbeelden die uit het gesprek, die hebben ze toch niet uit de lucht gegrepen. Dus toen is er overleg geweest, ook weer met Samsung. En toen zei, vroeg iemand aan Samsung, heeft het wel plaatsgevonden? Ja, het heeft wel plaatsgevonden. Ja, waarom heb je dan gezegd dat het niet heeft plaatsgevonden? Dus toen heeft hij bij een ander mening, ik meen het NOS-journaal, 's middags weer verklaard dat het wel had plaatsgevonden. En dat het natuurlijk allemaal
wel
meeviel en zo.
Zwaar aangezet.
Maar wij weten dus dat deze man zo kan reageren. En nog steeds. Want dus ook van mensen die met hem hebben gewerkt. Die dan die beschrijving die Alexander Bakker in dat stuk schrijft. Teruglezen en denken, ja, zo gaat dat inderdaad. En natuurlijk
hoe is het verder? Hoe is die relatie met Samsung daarna verlopen? Hebben jullie daarna nog een kopje koffie gedronken en het uitgesproken?
Nee,
nee,
hij heeft me eigenlijk daarna ik heb hem nog een hand gegeven toen hij wegging. En ik heb wel bijvoorbeeld in de duiding toen hij van het toneel moest verdwijnen. En toen die verschrikkelijke lijsttrekkersverkiezing er was die verloor van Lodewijk Asscher. Dat is natuurlijk heel pijnlijk allemaal geweest. Want daardoor moest hij vechten tegen iemand die door hem naar Den Haag was gehaald.
Ja.
En eigenlijk zijn eigen opvolger heeft hij aangesteld. Zonder dat hij zelf op wilde stappen. Maar hij is in die laatste dagen, is hij ook, of die laatste weken van zijn partijleiderschap ook paniekerig geworden, ging allemaal mensen baantjes beloven. Als je je steun aan mij uitspreekt, dan word je mijn minister van dit, of je mijn vicepremier van dat, of fractievoorzitter, wel wat. Er zijn allemaal beloftes gedaan destijds en van mensen die dan werden gesmeekt om hun steun uit te spreken, maar die zeiden van, nou, dat ga ik echt niet doen. Ik kies geen partij of ik vind Lodewijk een betere kandidaat. Dus je merkte dat hele imperium van macht aan het instorten was en afbrokkelde met als gewoon het dieptepunt, dat op het moment dat de fractie, de stemmingsuitslag, ik geloof op vrijdag, in een van de theatertje gepresenteerd werd, dat hij nog een verhaaltje mocht houden. En vervolgens, nou dankjewel, hier is bloemen. En vervolgens onze nieuwe leider, Lodewijk Asscher. Ja. En hij via de achterdeur verdween. Heel tragisch allemaal, ook onverdiend vond ik. Want ik denk wel van ja, die modus operandi is merkwaardig. Maar
Heeft zijn bijdrage geleverd.
Hij heeft wel, hij had, goed verkiezingsresultaten. Ja. Hij heeft het met passie gedaan. En hij, de manier waarop hij het doet is dan misschien wat opmerkelijk. Maar ik vond dat zijn partij hem wel wat meer dank verschuldigd was dan op deze manier afgevoerd te worden. Ik heb nog wel een keer een paar pogingen gedaan van kunnen we niet een keer een interview doen om nog eens terug te kijken over hoe dat
zou
ging.
Nu interessant zijn.
Hij
ook.
Wil het niet.
Potverdorie, ik kijk daar wel naar uit.
I know, maar het leed is kennelijk nog niet geleden. Hij heeft besloten dat hij dat niet wil. En intussen dus wel weer met Timmermans in de weer. En dat ziet iedereen daarna natuurlijk ook. Van wat is die man nadrukkelijk? Hij was geloof ik ook bij Buitenhof. Mocht hij ook even vertellen hoe de wereld in elkaar zat. Terwijl het gewoon ambtenaar is. Hè? Dus eigenlijk moet je Timmermans daar neerzetten. Maar hij ging daar als een soort Timmermans vervanger. Ging hij dan vertellen wat er moest gebeuren. Nou ja, dat verbaast mensen af en toe wel. En sommige mensen ook wel niet. Want die denken hij wil terug naar Den Haag wil minister.
Nou ja, ik wou zeggen, als Timmermans terugkeert, dan kan die Samson in zijn kiel zich meenemen.
Minister van Klimaat.
Er wachten ons wel weer politiek spannende tijden.
Nou, stiekem hopen we natuurlijk. Nou, ja, want ik denk, als hij minister is, moet hij hem toch een keer kunnen interviewen, lijkt me. Over klimaat.
Ja, heel goed. Nou ja, jongens, we houden ermee op, want jij moet erdoor. Wat een prachtige anekdotes. En ik moet er even van bijkomen.
Nou,
ik zeg tot de volgende.
Goed weekend.
Ja.